Er is nog een aspect van de functie van de profeten die ik onder uw aandacht wil brengen. We hebben er straks al de vraag gesteld waarom er eigenlijk nog profeten nodig waren na Mozes. Het antwoord is omdat de wet nou eenmaal niet in alle omstandigheden voorziet. Maar een van de belangrijkste functies van de profeten hangt samen met de eigenaardige positie van Israël in oudtestamentische tijd. Israël werd namelijk geacht een theocratie te zijn. Ook een monarchie overigens, in de dagen vanaf Saul, maar eigenlijk in de praktijk vanaf David, bij de instelling van het Davidische koningshuis. Een theocratie wordt geacht een koninkrijk te zijn waarvan God de koning is. Een theocratie is dus eigenlijk ook een monarchie, maar dan op veel hoger niveau. Toen in de tijd aan Gideon gevraagd werd of hij niet koning wilde worden, na bewezen diensten en dat soort dingen meer, toen zei hij, dat zal niet gaan, want de Heere is koning over Israël. Dus hij zag de vacature helemaal niet. De Heer is koning over Israël. Later is niettemin zo dat van Gods wegen het Davidische huis wordt aangesteld. U moet daarvan begrijpen natuurlijk in de eerste plaats dat uit dat Davidische huis uiteindelijk de Heer Jezus voortkomt. Die bovendien het beeld Gods is en daarmee de openbaring van het wezen Gods. Kortom, hij is God. En daarmee komt dat Davidische huis toch weer terecht bij God zelf. En dus blijkt de monarchie van David uiteindelijk toch een theocratie te zijn. Dat is pas in de toekomst zo natuurlijk, als die woorden van Jacobus in vervulling gaan. En de Heer in de toekomst alsnog de vervallen hut van David, zoals het daar heet, zal herstellen. Dan wordt dat Er wordt de monarchie alsnog weer een directe theocratie. Maar ook in oudtestamentische tijd werd het zo geacht te zijn dat Israël een theocratie was en in feite niet geregeerd werd door de koningen van welk huis dan ook, maar door God zelf. En omdat dat zo is, ligt het voor de hand dat de profeet een functie vervult tussen God en de koning in. En daardoor zien wij het merkwaardige verschijnsel in het Oude Testament, als God op politiek gebied iets geregeld wil hebben, zal ik maar zeggen, dan stuurt hij de profeet naar de koning toe en de profeet zegt tegen de koning wat hij doen moet. Waarbij de profeet dus in de praktijk een hogere positie inneemt dan de koning zelf. Hetgeen zelfs erkend werd door een man als Agab, die niet uitblonk in geloof of trouw aan Jehovah, integendeel, en zijn vrouw al helemaal niet. Maar goed, over andermans vrouwen zullen we het maar niet hebben. Maar het neemt niet weg dat Agab Elia volstrekt erkende als iemand die boven hem stond. Hij zag hem liever niet, overigens. Maar onder sommige omstandigheden wist hij dat er niks anders op zat dan bij Elia, de profeet Elia, de man Gods, te biechten gaan. Maar zo was dat in oud-testamentische tijd. Dat betekent dat die mensen, die profeten, dus inderdaad een heel hoog gezag hadden in Israël. En soms werd de koning gewoon gepasseerd. Als de koning niet luisteren wilde, nam de profeet zelf de leiding in handen. Hetgeen wij bij meerdere gelegenheden tegenkomen. In verband met die theocratie moet ik nog een ander ding noemen, was ik bijna vergeten. Daarvoor moet u terecht in Numeri. In Numeri namelijk is er sprake van dat de regering over Israël veel te zwaar is om te rusten bij één man. Niettemin bleef het bij één man, bij Mozes namelijk. Maar bij gelegenheid werd daar een raad van oudsten aangesteld. Boven vers 16 staat in mijn Bijbel in Numeri 11, verkiezing der 70 oudsten. De bedoeling was dat zij samen met Mozes de verantwoordelijkheid zouden dragen. Mozes zou de voorzitter zijn, om zo te zeggen, van die raad van oudsten. Daar kwam het op neer. Die raad heeft niet continu de eeuwen door bestaan, overigens. Maar het Sanhedrin, zoals we dat tegenkomen in nieuwtestamentische tijd, wordt geacht opvolger te zijn van deze raad van oudsten. En bij gebrek aan een koning was de hoge priester de voorzitter van, van het Sanhedrin. Maar dat even terzijde. Maar het wordt gezegd in nummer 11, vers 16. De Heere zei tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Dat wil zeggen, er werden niet 70 oudsten aangesteld, zoals de volksmond het zegt. Want oudsten kun je niet aanstellen als ze er niet zijn. Die heb ik u wel eens vaker voorgehouden. Ik citeer altijd mijn vader, die dan, ik geloof niet van achter de lessenaar, maar in besloten kring, antiek comité heet zoiets, geloof ik. Die zeiden ja, want die kregen altijd te maken met toestanden in allerlei gemeenten, plaatselijke groeperingen in Nederland, waar ze altijd de neiging hadden, dat was in de vergaderingen, altijd de neiging hadden omdat het niet goed liep. Omdat er immers geen leiding is in de vergadering, daar erkent men geen ambt officieel. Maar dan loopt alles uit de hand en dan vinden ze toch dat er oudsten moeten gesteld worden, want die kunnen dat dan misschien dan toch regelen. Want ja, je kan wel geen ambt erkennen, maar in de Bijbel hebben die gemeenten oudsten. Dus je zit met een probleem. Het probleem van de vergaderingen sinds 1830. Nou, dat even terzijde. En dan kreeg mijn vader ermee te maken wat hij ervan vond. En die zei dan zo achter zijn hand weg, zei hij dan, ja, als je geen oudsten hebt, dan kun je ze niet aanstellen. En als je ze wel hebt, dan hoef je ze niet aan te stellen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En die uitspraken heb ik altijd onthouden. Niet wat hij achter de lessen naar zei, dat vergat ik wel. Maar wat hij zo tussendoor ventileren. En zo is het natuurlijk ook. Hè. Als je geen oudsten hebt in je gemeente, kun je ze niet aanstellen. En als je ze hebt, hoef je ze niet aan te stellen. Hè? Nou goed. Daar kan wat meer over gezegd worden, maar dat is ons onderwerp niet. Maar waar het om gaat dus, is verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Die waren er eerst. Die heb je toch, hè? De welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn. En als oudsten ambtlieden zijn, dan heb je in de gemeente toch ambten. Dus dat is heel vervelend weer voor de vergaderingen der gelovigen. Ja. Maar goed. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen. En dan zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. De geest van Mozes, wat het ook was. De geest van Mozes werd ook gelegd op die 70. Zij kregen deel aan Mozes. En zij werden daarmee officieel aangesteld. Officieel van Gods wegen in die positie. Die heb je. Het zal wel overbodig zijn te zeggen dat Mozes een type is van Christus hier. En dat de 70 oudsten gewoon een type zijn van de gemeente. Want zoals de oudsten gezegend werden met elke geestelijke zegening van Mozes, zo zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En bij Mozes was het in de woestijn, maar bij ons is het in de hemel. Dat is wel een belangwekkend verschil. Maar die 70 oudsten zijn een beeld van de gemeente. Niet alleen in onze dagen, maar ook in de toekomst. Maar waar het me om gaat is dat deze 70 oudsten dus samen met Mozes verantwoordelijk zijn voor het bestuur van Israël. Er is geen koning en de regering van Israël is in handen van deze mensen. En het aardige is dat van hen gezegd wordt in vers 24... Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, op Mozes namelijk, legde hij die op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden. Met andere woorden, deze 70 worden als profeten beschouwd. Zij waren de regering van Israël. Zij namen de positie in eigenlijk van de koning, Mozes en die 70 oudsten. Maar ze waren profeten. Dat kan ook eigenlijk moeilijk anders. Want als Israël een theocratie is en van Gods wegen geregeerd wordt, dan moeten de leiders van het volk, de hoogsten in het volk, moeten per definitie profeten zijn. Nou ja, later krijg je dus al die koningen, maar er staat altijd een profeet boven die bij de koning komt en zegt, doe dit of doe dat. Of hij zegt, wat heb je nou gedaan? En alzo zegt de Heere, je krijgt klappen of zegeningen, dat soort dingen. Maar die profeten stonden erboven. Profeten nemen de hoogste positie in. Bovendien staat er, omdat we het er nou toch over hebben, het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden. Dat maakt hen tot profeten. Waarna de vraag is, bleven zij profeten? Het antwoord is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar de andere vraag is, dus, want dan zoeken we een andere vraag, als we iets niet weten, zoeken we een andere vraag. De vraag is, bleven zij profeteren? En het antwoord is, nee. Doch daarna niet meer. Nu, waarna wij ons afvragen waarom niet meer, want het zou wel leuk geweest zijn als ze dat bleven, dan waren ze wat sterker in hun positie, waren ze beter bekwaam tot de uitoefening van hun taak en al dat soort dingen meer. Maar goed, dat soort geredeneren helpt je niks. Het hele punt is gewoon dat die 70 oudsten een beeld zijn van de gemeente. En wat hier in het Oude Testament dus al staat, daar zou je het niet zoeken, maar daar staat het, is dat er alleen geprofiteerd werd bij de instelling of aanstelling of opstelling. Afstelling kan het ook. Nee, bij de aanstelling of opstelling van de oudsten en daarna werden ze afgesteld. Abgestuurd is het in Duits. Uitgezet. Hè? Zij profiteerden alleen bij hun aanstelling en daarna niet meer. Waarmee wij dus meteen een hele sprong maken naar de kwestie van de profeten onder het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament. En daar was ik nog niet helemaal aan toe, maar we stellen nu al even vast dat het dus alleen in het begin van onze gemeentelijke bedeling geprofiteerd werd en daarna niet meer. En dan zijn we terug bij wat we er straks al even bij de kop hadden. De vraag namelijk of misschien dan toch alle gelovigen en heel de gemeente dus, hè, dat alle gelovigen profeten zijn. Het valt te verdedigen. Maar of ze profeteren, laten we dan de vraag anders stellen. Het antwoord is nee. In elk geval, zo wordt het niet beschreven. En daarna hebben we het er straks nog over. Maar dit maakt meteen al eind aan heel de discussie. Het hele, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dit is een toepassing. Dat is een typologische toepassing. Dan zeg ik, ja, dat weet ik wel. Dat kun je wel bezwaar tegen maken. Maar er is geen andere verklaring voor deze gebeurtenissen hier. Waarom zouden jullie nou zo nodig moeten profiteren en daarna niet meer? Wat is dat voor een gelegenheidstoestand? Het antwoord is omdat het hele gebeuren in zichzelf al profetisch is. Het gaat erom dat hier uitdrukking gegeven wordt aan de situatie onder het Nieuwe Verbond. Die begint met de aanstelling van de profeet als Mozes, Christus zelf. En die krijgt met zich mee een raad van oudsten, een gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen. Met de termen uit Hebreeën 12, dat zijn wij als de gemeente. We nemen een positie in boven Israël. Dat speelt nou nog niet een rol van grote betekenis, maar in de toekomst wel degelijk. Tenslotte is een aanstelling voor het leven. Aan de ene kant, ze staan boven Israël als gemeente. Aan de andere kant, naar Bijbelse maatstaven, bestaat de gemeente uit oudsten van Israël. Of, met een ander woord voor oudsten, eerstelingen uit Israël. Ongeacht of wij Israëlieten zijn van geboorte, want zelfs niet alle Israëlieten ook in de dagen van de uittocht waren Israëlitisch van geboorte. Dat heeft er ook niks mee te maken verder eigenlijk. Het is alleen de juridische kwestie. Zij profeteerden, maar daarna niet meer. Dat overigens, maar dat is eigenlijk een zijlijn, maar ik vind het altijd leuk om het even aan te roeren. Dat overigens deze profetische toepassing van het geheel klopt. En dat die 70 oudsten hier een uitbeelding zijn van de gemeente die met Christus betrokken is in de heerschappij over Israël. Vooral in de toekomst, maar eigenlijk in het heden ook al. Al staan we nog aan een redelijk begin daarvan. Maar dat die toepassing klopt, mogen blijken uit de rest van het verhaal. Want daarna waren er twee mannen in het leger overgebleven. Dus een was Eldad en de andere was Medad. Eldad en Medad. En de geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen. Leuk hè, aangeschrevenen. Die uit Hebreeën 12, zeg ik dan altijd. Hè? Die in gemeente van eerstelingen die in de hemel is in aan of opgeschreven. Zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. Ze hadden ze niet verzameld met de 70. Ze waren gewoon achtergebleven, om zo te zeggen. Maar er staat, ze profiteerden in het leger, in de legerplaats, dus zei dat. Hè? Op de camping, zou ik maar zeggen, in de woestijn. Hè? En toen werd dat tot Mozes gezegd. Iemand kwam hem dat vertellen. Eldad en Medad profiteerden in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: mijn heer Mozes verbiedt hun. En Mozes zei: zijt gij voor mij ijverende, och of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Dat blijkt dus in de praktijk niet zo het geval te zijn. Maar goed, maar het gaat verder voorbij, er wordt niks meer over gezegd. Maar de aardigheid is dat deze Eldad en Medad gewoon een uitbeelding zijn van de twee figuren die achterblijven nadat de gemeente is opgenomen, of althans die op aarde zijn of geplaatst worden en een bediening als profeet vervullen na de opname van de gemeente, Mozes en Elia. Dus als u mij vraagt, uit Openbaring 11, die twee, die de functie van de gemeente tijdelijk waarnemen nadat de gemeente zelf als zodanig al verzameld is. Ik vind het pracht van een symboliek, want hij gaat helemaal op. Ook tot voorbij de opname van de gemeente. Het is heel eenvoudig, als de gemeente van de aarde weg is, wie zou dan het evangelie aan de Joden moeten prediken? Het antwoord is toch de gemeente. Op aarde, zelfs dat. Maar dat betekent dat er een paar achterblijven. En dat, zo wordt het hier beschreven. Maar zo is het ook. Na de opname van de gemeente heb je op aarde die twee, die dan de tijdelijke functie vervullen tot het niet meer nodig is. En dan verdwijnen zij de gemeente achterna alsnog. En worden verzameld naar de hemel. Dat is natuurlijk niet zo simpel om dat allemaal uit te leggen. Maar ik kan natuurlijk nu wel even aanhalen. Maar het ging me er maar om dat Israël inderdaad een theocratie is, en dat niet de koning, maar in de praktijk de profeet de hoogste macht had. En hier zijn het sowieso profeten die de dienst uitmaken. Dus, hier in nummer 11. Nou goed, daarna moet ik u nog wat vertellen over valse profeten, want dat schijnt een probleem te zijn, ook in onze dagen. Nou is dat makkelijk genoeg, als iemand zich voor profeet uitgeeft, is hij een valse profeet. In onze dag. Dat is makkelijk genoeg. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Daar sta ik 100% achter. Beschouw het als 100% bijbels. Dat soort jongens hebben we niet meer. Nee, maar goed, dan hebben we het nog over. In oud-testamentische tijd had het een probleem kunnen zijn, maar aangezien het ons probleem niet is, zijn we er ook niet echt in geïnteresseerd. Maar ik heb een pracht van de uitspraak in Deuteronomium 13 over valse profeten. Er zijn er veel meer overigens, van dat soort uitspraken, maar ik noem die van Deuteronomium 13, vanaf vers 1, wanneer een profeet of dromendromer, een ziener, een schouwer, wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had. Met andere woorden, zijn profetieën, zo veronderstelde profetieën, gaan gepaard met wat wij in onze dagen nog steeds noemen tekenen en wonderen. Dan wil dat nog niet zeggen dat als zoiets gebeurt, dat het ook werkelijk van God komt. Tekenen en wonderen. Allemaal tot je dienst. Maar dat wil niet zeggen dat het van God komt. Ook niet als iemand, als de figuur die het doet, zegt dat het van God komt. Dan hoeft dat nog niet zo te zijn. Dat hangt van nog een paar dingen af. Namelijk. Nou goed. Dat was toen zo. En het is nu uiteraard nog zo. Het is bij ons nog veel makkelijker. Omdat, zeg ik dan maar weer, omdat wij in onze dagen geen profeten kennen en ook niet nodig hebben overigens. Om redenen die ik straks nog wel zal noemen. Maar vooruit, dus voor ons is het veel makkelijker. tekenen en wonderen helemaal niet van God. Begrijp me goed, niet beginnen te zeuren tegen mij over, ja, maar ik ken iemand die was verkouden en die is nu genezen. Nee, oké, dan zegt u, ja, maar dat gebeurt vanzelf. Oké, maar dat is een andere kwaal, die zijn wat hardnekkiger. En als iemand dan geneest, dan weten we het ineens niet meer zo zeker of het een wonder was of niet. En dan hebben we nog die verhalen, want die ken ik wel, dromen, die verhalen. Die verhalen van, ja, maar de dokter zegt dat het een wonder is. De dokter zegt gewoon, dat had ik niet gedacht. Jongen, verbazingwekkend. Waarbij men er gemakshalve aan voorbij gaat dat het nogal eens voorkomt dat de dokter helaas een verkeerde diagnose gesteld heeft. U weet wel, die van de tumor is helemaal weg. Maar het zal niet de eerste keer wezen, ook niet in wat ik beleefd heb. Niet persoonlijk bedoel ik, maar goed. Dat de dokter een verkeerde diagnose gesteld had. Hè? Er was helemaal zo'n ding niet. Maar later kan hij mooi zeggen, ja, hij is... Oh, no. Verbazingwekkend. Hij is weg. Dat komt ook wel eens voor. Daar gaat het nou niet om. Maar ik bedoel, omdat wij dat soort dingen niet verklaren kunnen, wil het nog niet zeggen dat het dan meteen een wonder is. Hè? In de zin van Gods wegen. En vervolgens zeg ik, gebeuren er ook wonderen. Ook van God. Maar dan toch op zo'n manier, dat is per definitie zo, op zo'n manier dat het niet opvalt en dat het echt niet te bewijzen is dat het van God komt. Dat is ook een goede reden voor. God werkt in het verborgene. In onze dagen. Dus wonderen als tekenen kennen wij dus in onze dagen ook niet. Ze zijn er niet als zodanig aan te merken. Wij tasten in het duister. Bovendien, als we het hebben over wonderen, schijnt het altijd over genezingen te moeten gaan. Dat is een of andere merkwaardige frustratie van de mens met betrekking tot zijn gezondheid. Als het wonderen zijn gaat altijd... Je hoort nooit dat iemand wonderen doet in de naam des Heren, waarbij hij een schaapsvacht buiten gelegd heeft in de dauw en dat hij dan 's morgens droog is en de andere dag andersom. Dat heb ik nog nooit gelezen. En ze lopen niet over het water, broeder. Nee. Behalve als ze weten waar die stenen liggen. Ja, goed. Ja. Die kennen we ook. Nou goed, maar verder zou ik dan toch moeten zeggen, juist dingen als wonderbaarlijke genezingen, die vinden wij over heel de wereld. En in Tiel bijvoorbeeld, maar goed. En in Nigeria. Maar ik bedoel, maar dat vind je echt over heel de wereld, dat is gewoon zo. En waar het van komt, weet ik niet. Dat komt gewoon omdat wij er helemaal geen verstand van hebben, van dat soort zaken. En daarom vind je het over heel de wereld. Het is nog een ander argument. Demonen vind je namelijk ook over heel de wereld. Ja, ze groepen wel eens wat samen, maar dat doen mensen ook. Maar vind je over heel de wereld, dat zegt allemaal geen fluit. Als we het hebben over Bijbelse tekenen, zijn het heel uitdrukkelijke en bijzondere Bijbelse tekenen. En dan nog wordt het link, want hier staat dat kan gebeuren. Een teken, een wonder. Het gebeurt ook nog. Maar staat erbij, maar als diezelfde man, als die man die die tekenen en wonderen doet, zegt, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen, zie oproep tot het dienen van de andere god. Dat kan dus, waarmee we zien dat tekenen en wonderen niet maar alleen toegeschreven kunnen worden aan onze God, die van de Bijbel. Kan ook ergens anders vandaan komen. En als iemand dus zegt, laat ons andere goden dienen, dan moet je hem om zeep helpen. Of wat staat er ook weer precies? Hij zal gedood worden, dus daar staat hij. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromen niet horen, want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo moet je dat zien. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus, die zegt, nou ja, God leidt niet in de verzoeking. God verzoekt niemand. Maar neem niet weg dat men dit soort zaken wel degelijk als verzoeking zou beschouwen. Niet omdat God het doet, maar hij gebruikt het wel als een beproeving van ons. Zijn wij trouw aan hem? Of laten wij ons misleiden door tekenen en wonderen, wat het ook wezen mogen? Of laten we ons meeslepen door onze zwakke gezondheid? Ja, ik zeg het met een grijns, maar het is natuurlijk heel serieus, hè? Nou goed. De Heer uw God zult gij navolgen, vers 4, en hem vrezen en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromendromer zal gedood worden, want hij heeft tot afval gesproken tegen de Heer uw God. Wonder of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat in de eerste plaats om het woord en de rest zegt niks bijzaak. Te meer daar wij in, want ik laat het schriftgedeelte maar los, te meer daar wij in 2 Thessalonicense 2... lezen over de mens der zonde, wetteloosheid, de zoon des verderfs, kortom de ongerechtige, die op aarde zal verschijnen. En van hem staat in vers 9 van 2 Thessalonicense 2, wiens toekomst is, dat wil zeggen wiens aanwezigheid, gewoon hoor, dat is wat toekomst is, parousia. Presentie, aanwezigheid. Wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, want de oproep is uiteraard om hem te dienen, of althans om God niet te dienen. En waar het gaat om verleiding, want zo heet dat in het volgende vers, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, waar het gaat om verleiding door degene die listiger is dan zelfs alle dieren des velds, heet zoiets, hè? Waar het gaat om verleiding zouden we des te meer op onze hoede zijn. Tekenen en wonderen der leugen. En de verleiding die er dan vastzit is dus, als je het vergelijkt met Deuteronomium 13, dus inderdaad dat men een andere god zou dienen. En als je mensen zover wil krijgen dat ze een andere god gaan dienen, kun je het beste die andere god toch maar dezelfde naam geven van de goede god. Hebben die ook nog? Hè? Nou ja, je noemt hem dus gewoon God. Eventueel, als je Arabier bent, doe je dat in het Arabisch, dan noem je hem Allah. En in de Arabische vertaling van de Bijbel wordt God dus aangeduid als Allah. Maar ik moet u wel zeggen dat Allah uit de Koran dan toch echt heel iemand anders is dan Allah uit de Bijbel. En dan wordt het dus helemaal link als dat vooral ook nog gepaard gaat met tekenen en wonderen. Maar het is dan wel der leugen. Kijk, of het dezelfde is, blijkt niet uit de naam die men hem geeft, blijkt uit hoe men hem beschrijft. En als Allah een God is die geen zoon heeft en alles zelf doet, ja, dan is hij toch niet die van de Bijbel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus zo slaat dus de verwarring toe. Gaat het niet om hoe je heet, gaat ook niet om of de dingen die gebeuren tekenen en wonderen genoemd worden of zo. Waar het om gaat is de boodschap, inhoudelijk. En daaruit blijkt dan wel waar die boodschap vandaan komt en wie er werkelijk is. Bovendien ook in de Bijbel heet de Satan de God deze eeuw. En bovendien heet hij Engel des Lichts. De titel die eigenlijk aan de Heer Jezus toekomt, vanzelfsprekend, maar vooruit. Dus de verwarring is groot. Men zou zich niet laten verleiden. In het verleden niet, in ons heden uiteraard ook niet, en in de toekomst ook niet. Want hier gaat het dan over de toekomst, maar ik ben ervan overtuigd dat hetzelfde beginselen in onze dagen net zo goed van toepassing zijn, al spreekt dit schriftgedeelte dan over de toekomst. Dat is een heel sterke trouwens. En we vinden daar een echo van, om zo te zeggen, in Openbaring 13. Het gaat over precies dezelfde dingen. Ook over de toekomst dus. Maar ja, wat heet toekomst? Hè? Dat is heel binnenkort. Maar er wordt over die figuur gezegd in Openbaring 13, vers 13. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen en verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de aanwezigheid, toekomst, in de tegenwoordigheid van het beest en zo verder. Met andere woorden, ook de verschijning van de antichristen zijn werk gaat gepaard met tekenen en wonderen. Men zou gemakkelijk zeggen, het is een profeet en dat zal ook wel, maar de vraag is of het niet een valse profeet is. En dat zal moeten blijken uit de inhoud van zijn boodschap. En daar lopen wij tegen de grote problemen op, de eeuwen door en vandaag ook en dan ook. Men kent namelijk de Bijbel niet, dus hoe zou men moeten weten of een profeet des Heer is? Waarmee zou men het moeten vergelijken dan, zijn boodschap? Waaraan zou men zijn boodschap moeten toetsen? Aan de Bijbel? Dan moet je toch eerst weten wat de Bijbel leert. Maar daar zijn er maar heel weinig van. Dat hoef ik u niet te vertellen, dat weet u zelf ook wel. Dat is nou eenmaal zo. Er is niemand die daar belangstelling voor heeft, eigenlijk. Nou ja, met hoeveel zijn we? Nee, wij tweeën, zuster. En een... oh ja, er zijn er nog een paar. Maar goed, dan hebben we het ongeveer wel gehad. Ik ben daar niet zo positief over. Dat zijn er niet veel. Dat meen ik serieus. Het valt mij tenminste altijd tegen. En hetgeen ik tamelijk bedroevend vind. Om redenen dat ik ook wel eens aan iemand wil vragen. Dat meen ik serieus. Ook wel eens iemand wil vragen van hoe zit het eigenlijk? Want ik begrijp dit niet. Enzovoort. Maar waar moet je terecht? Wie weet er überhaupt wat van? Dat valt niet mee hoor. En het wordt met de dag uiteraard minder. Maar ik zou zeggen, breek me de mond niet open. Liever. Dus laat maar zitten. En dus vaart men blind graag in onze dagen op sensationele dingen. Tekenen en wonderen. Liefst genezingen. Want dan heb je er nog wat aan. En dat scheelt weer in die wachtlijsten, zal ik maar zeggen. En dat soort dingen weer. En wonderen zijn ook wonderen in de zin van vroeger was het kerkgenootschap. Je had een paar man en een klein zaaltje, een houten keet. En tegenwoordig hebben ze een groot gebouw op het industrieterrein. Dan kunnen ze 3000 man in één keer bergen. Dat is een Lelystad, geloof ik. Hè? Zoiets. Ik dacht het wel dat iemand zou roepen draagt. Maar dat heb ik dus niet gezegd, hè. Nou goed. Ik wacht dat iemand Willow Creek noemt, maar dat gebeurt nog niet. Maar dat is ook ver van ons bed. Daar kun je ook als een wonder beschouwen. En verder verzint mensen dikwijls ook nog wonderen. Omdat ze in andere landen gebeuren. En daar kun je ons alles over wijs maken, want daar weten wij niks van. Dat is ver van ons bed. Dus het duurt jaren voor tot ons doordringt dat het allemaal gelogen was. Nee, dat gebeurt allemaal. Maar men zoekt iets. En... helemaal niet goed word ik als ik beschrijvingen lees in diverse boeken of bladen over wat de Heer allemaal niet doet in Israël, zeg. Dan denk ik, nee, inderdaad, wat hij al niet doet. Maar over wonderen en er wordt glashard gezegd, dat zou allemaal niet gekund hebben en dus is het een wonder van de Heer. Ja, verzin ze maar, hè. En daaruit blijkt, uit dat soort dingen blijkt, dat men zijn Bijbel niet kent. En niet op kleine puntjes, maar op essentiële zaken. Want iets als een waarheid als dat God pas na de bekering van het volk Israël zal verzamelen. En niet daarvoor, acht ik zo fundamenteel, zo simpel ook. Ook zo vanzelfsprekend bovendien. Zelfs al zou je het helemaal niet in de Bijbel lezen. Dan nog is het zo vanzelfsprekend. Maar je leest het wel in de Bijbel en zelfs uitgebreid. Hoeft geen twijfel over te bestaan. Kan niet. Absoluut niet. En toch, niet gehinderd door een open Bijbel, schrijft men al die onzin. God verzamelt Israël, doet een wonder, verzamelt gelovigen uit Rusland. Daar zijn ze erg blij mee in Israël, zeg. De grootste plaag van onder de bevolking. Nee, dat is waar. Serieus waar, dat is een groot probleem. Maar wij op afstand en wij christenen zeggen dan, nee, de Heer doet die wonderen. En in 2 weken tijd 15.000 Ethiopische Joden of zo afvoeren naar Israël. Nou. Hè? Of in een of andere oorlog. Dat las ik nou laatst nog weer, dat is me nog even bijgebleven. Het grootste wonder had God gedaan in die oorlog, die Yom Kippur oorlog, weet u nog wel. Wanneer was dat? 1970 ergens. Ik word oud. 1977? 73. Oh, ja. Nou goed, dat was het grootste wonder. Toen heeft de Heer een overwinning gegeven. En dan, ja, dan weet ik niet of ik huilen of lachen moet. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik word een soort misselijk ook altijd. Want de Bijbel zegt, of in de Bijbel zegt de Heer, dat hij ervoor zou zorgen, dat als zij nog maar trouw zijn aan hem, dat ze in ieder geval niet door de vijand zullen worden aangevallen worden op hun grote feestdagen. Staat zwart, ik weet niet zo gauw waar, maar staat zwart op wit in de Bijbel. En alleen al dit feit dat de vijand inviel op grote verzondag, is dus 100% zeker bewijs dat de Heer daar niet is. En niet de belangen van de Joodse staat baartigt. En als u dan toch volhoudt dat het een wonder is, dan zeg ik, oké, maar wie doet het dan, denkt u? Ik geloof daar niet in, hoor, maar goed. Laat hem maar zitten. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg, is glashard over deze dingen. Men is verantwoordelijk om iemand die zich voor profeet uitgeeft, om die te checken, hoe heet zoiets, om die te controleren. En het gaat dan niet om die wonderen, dat is volstrekt de bijzaak. Het gaat om de prediking, het gaat om de boodschap die men heeft. Wat voor kunstjes men ook kan, dat doet niks ter zake. Waar het over gaat is de boodschap. En die bepaalt of het woord van God is of niet, eventueel. En dan nog in onze dagen geldt, dan is hij geen profeet. Nog steeds niet. Dat kan niet, het zou ook niet nodig zijn. Maar goed, daar hebben we het dan vervolgens weer over. Maar het ging eerst even over deze dingen. Over die valse profeten wordt trouwens gesproken in, laat ik niet al te veel aanhalen. Laat ik Ezechiël 13 aanhalen. Ezechiël 13. Je hebt natuurlijk ook nog uitspraken over ontrouwe herders en zo. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar goed, ik blijf bij de term profeet. En dan kom je terecht in Ezechiël 13. Vers 2. Mensenkind profeteert tegen de profeten Israëls die profeteren. Profeteert tegen de profeten die profeteren. Jawel. En zeg tot degene die uit hun hart profeteren. Toen ik de eerste keer ergens officieel een spreekbeurt moest houden, dus moest spreken, toen kwam er na afloop iemand naar me toe. Was in Franeker, broeder, ja. Die kwam er na afloop iemand naar me toe en zegt, ik heb er niks van begrepen, maar ik heb wel gemerkt dat het uit je hart kwam. En daar kon ik dus helemaal niks meer mee. Want ja, uit je hart, ja, dat was, natuurlijk was dat zo. Maar dat is nou juist het linker weer, hè. Want kijk maar wat hier staat. Zeg tot degene die uit hun hart profeteren en dan zeggen, hoor des Heren woord. Want het is niet des Heren woord, het kwam uit hun eigen hart en niet uit dat van de Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het linker ervan. Zie? Kijk, als het goed is, dan woont het woord des Heren in onze hart en woont het woord van Christus rijkelijk in ons. En zijn we zelfs vervuld met de geest van Christus enzovoorts. En als dan het woord van God gesproken wordt, komt het uit ons hart. Maar dat is niet de werkelijke oorsprong natuurlijk. En daar gaat het om, hè. De oorsprong moet bij God liggen en niet in ons hart. Vandaar dat een beetje Bijbelse prediker al gauw te horen krijgt dat hij zo harteloos is. Liefdeloos, zegt men dan. Harteloos. Daar is het niet. Maar het zit wel in de buurt. Het komt namelijk niet uit de mens voort. En je moet er de man persoonlijk ook niet op aanspreken. Hij heeft niet een eigen boodschap te brengen, hij heeft het woord Gods te brengen. En zeker geldt dat primair voor de profeet. Nou ja, voor de priester of leraar ook uiteraard, maar goed. Maar goed, zeg tot degene die uit hun hart profeteren. Vers 3, zo zegt de Heere, Heere, wee over die dwaze profeten die hun eigen gedachten, filosofieën nawandelen. Daar kunnen ze ook niks aan doen, ze hebben nou eenmaal filosofie geleerd, denk ik dan. Maar ja, dat kun je ook beter niet doen. die hun geest, hun eigen gedachten nawandelen. En hetgeen zij niet gezien hebben. Want de profeet wordt geacht het woord Gods te zien. Die tekst heb ik niet meer tegengekomen, geloof ik. Maar die stond ook ergens. Oh ja, dat is Jesaja 2 vers 1. De profeet ziet het woord Gods. Maar dat even terzijde. Maar er zijn er die namens de Heer spreken, zogenaamd zeggen, al zo zegt de Heer, maar het is niet de Heer die het zegt, komt gewoon uit hun eigen hart, hun eigen inwendig mens, hun eigen geest, want het is allemaal hetzelfde, hun eigen gemoed, hun eigen denken voort. Zie? En in vers 6 staat daarover, zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging. En ze zeggen, de Heer heeft gesproken dat de Heer hen niet gezonden heeft. En ze geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Ze hopen dat de woorden die ze spreken uitkomen. En gek genoeg, ik weet niet of ik dat echt zeggen mag, maar in onze dagen bestaat inderdaad de gedachte dat iedereen, in sommige kringen dan, hè, dat iedereen kan profiteren. En dan zeg je gewoon, al zo zegt de Heer, en dan zeg je wat je wil. En als je dat dan maar met voldoende overtuiging doet, dan komt het uit. En als je dan maar spreekt namens een zo groot mogelijke groep die het daarmee eens is, spreek je als een woordvoerder, zeg je al zo zegt de Heer, enzovoorts. En die kracht van die overtuiging, die moet dan ervoor zorgen dat ook daadwerkelijk het gaat gebeuren. Wel, dat is geen profetie, dat is toverij. De stoverij. Zeker wel. Onze gezamenlijke inspanning, overtuiging, een uitstraling moet dan bewerkstelligen wat wij willen. Op een lager niveau spreekt men dan niet over profetie, maar spreekt men over geloof. Als we nou allemaal maar hetzelfde geloven, dan komt het wel goed. Vanwege de kracht van ons geloof. Ik ken ook de uitdrukking, die heb ik ergens geleerd. Geloof hebben voor. In de Bijbel is dan het geloven in. Of vertrouwen op, wat hetzelfde is. Maar geloof hebben voor. En als we allemaal nou maar geloven voor. Dat wil zeggen dat waar we voor geloven, dat het ook gerealiseerd zal worden. Maar ook dat is gewoon toverij. Het heeft iets met chakra te maken. Vroeger zeiden we trouwens abacadabra, maar vooruit. Maar simsalabim dan. Dat is nog uit de Arabische tijd. Maar vooruit. Maar zoiets is dat. Maar zo werkt het absoluut niet. Je kunt niet zeggen, al zo zegt de Heer, want de Heer zegt niks. Je kunt je niet als profeet uitgeven. Of ben je nog zo zwaar overtuigd van wat dan ook. De kracht van die overtuiging komt waarschijnlijk voort uit onwetendheid. Dat is algemeen bekend gegeven. Hoe dommer een mens is, hoe zekerder hij door het leven gaat. Ja, want er is niks wat zijn overtuiging bestrijdt of zo. Hij is dom, hij weet niks. Dat is echt waar. Andersom is het ook waar trouwens. Hoe meer een mens weet, hoe onzekerder hij wordt. Gewoon naar aardse maatstaf in de wereld. Dat is echt waar. Intelligentie is een ramp soms, hoor. Nou goed, leg ik u een andere keer weer verder uit, hè. Daar gaat het niet om, nu. Maar van die valse profeten weten we nou wel genoeg. Zij spreken uit hun hart, zij verleiden het volk. En als u Micha 3 vers 5 tot 11 leest, Micha 3 vers 5 tot 11, als u dat zou lezen, dan zou u daar lezen, de hoofden van Israël rechten om geschenken, haar priesters leren om loon en haar profeten waarzeggen om geld. En dat is de enige reden waarom ze hun werk doen. Daarom komt er niks van terecht. Omdat het alleen maar gaat om eigen belang. En als de profeten ineens herders genoemd worden, dan heet het, de herders weiden niet de kudde, ze weiden zichzelf. En ze eten de kudde op. Bij gelegenheid. Dus wat is dat? Ezechiël 34, geloof ik. Als ik me goed herinner. Hoeveel tijd heb ik nog? De tijd vliegt.
10 minuten.
Nog 10 minuten. Goed. Dan noem ik nog even die van Jesaja 2. Die noemde ik net even, maar ik haal hem toch maar even aan. Over dat het woord zien. Dat had ik eerder moeten noemen, wellicht. Maar het verklaarde term zieners. Er staat in Jesaja 2, vers 1. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Over Juda en Jeruzalem. Dus hoe het ging, weet ik ook niet. Maar het is toch een kwestie van zien, inzicht hebben. Later komt de verwoording wellicht. Maar hou hem er maar even bij. De essentie is dus dat profeten spreken hetgeen zij gezien hebben. Tot in het Nieuwe Testament kom je de uitdrukking dus tegen, ook in verband met valse profeten. Zij treden in hetgeen zij niet gezien hebben. In Colossense is dat. Ze weten helemaal niets, ze hebben geen inzicht. Ze laat staan een openbaring van Gods wegen gehad en ze bemoeien zich met van alles en nog wat. En wat ze dus doen is ons brengen onder de wet. Of anders gezegd, zij maken ons religieus. En dat, daar zijn we nou juist van verlost. Wij tweeën toch? Daar zijn nog een paar mensen. Maar goed. Waarna wij gaan naar het Nieuwe Testament. Nieuwtestamentische kwesties in verband met profeten. In eerste plaats moet ik daarvan zeggen dat in het algemeen, als de Bijbel spreekt over de profeten, gaat het over de oudtestamentische profeten. En ze worden genoemd omdat, want en dat is een heel belangrijke, omdat de nieuwtestamentische leringen zo zonder meer gebaseerd zijn op de uitspraken van oudtestamentische profeten. Zo nieuw was het dus ook niet. Ik ga mijn handen weer door het hoofd schieten. Ik moet niet zoveel lezen. Dan las ik weer iets wat ik kort geleden nog in het publiek gezegd heb. Daar werd in een artikel over theologen enzovoort, met discussies door theologen, waar werd vastgesteld dat ze steeds meer moeite hebben om het onderscheid te zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament, het Oude en het Nieuwe Verbond. Omdat begrippen als genade, verzoening, vergeving, die kom je toch ook allemaal in het Oude Testament tegen. Waarmee dus, maar we zien, broeders en zusters, dat hen de betekenis van de opstanding van Christus volkomen ontgaat. En zij geen zicht hebben op een nieuwe schepping waarvan wij eerstelingen geworden zijn. Ontgaat ze volkomen. Ze kennen het verschil niet. Maar goed. Maar er is een belangrijk verschil. Het punt is namelijk dat de nieuwtestamentische waarheid is inderdaad gebaseerd op oudtestamentische uitspraken. Wellicht oudtestamentische uitspraken der profeten die daar niet zo duidelijk waren. Of waar nog wat aan toe te voegen was, wellicht, maar misschien noem ik dat ook nog. Maar in het algemeen kun je het Nieuwe Testament lezen en dan blijkt, ik heb een lijstje gemaakt, want ik ben zo naïef, hè, als het over de tijdrekening gaat. Kijk, dan maak ik een lijstje zo met schriftplaatsen. Lijstje met schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Waar staat dat dingen gebeuren omdat op grond van oudtestamentische uitspraken. En ik ben met het lijstje gestopt, want dit begint bij Matthäus 1. Hier ben ik pas bij Johannes. En het volgende A4'tje is vanaf Johannes 5. En dan ben ik nog maar in 1 Korinthe 3. Toen ben ik opgehouden. Want ja, en ik heb daar trouwens 3 velletjes A4 liggen, alleen met de Efezebrief. Waarin dan steeds verwezen wordt naar oudtestamentische profetieën die vervuld zijn geworden in de gemeente. En toen dacht ik, hou er maar mee op. Het heeft ook geen zin om elke keer weer te moeten zeggen dat het zo is. Laat die mensen hun eigen Bijbel lezen. En vaststellen dat het zo is. Dat al wat in het Nieuwe Testament geleerd wordt, wordt gebaseerd op oudtestamentische uitspraken. Veelal staat het erbij, later staat het er niet meer zoveel bij. Maar ja, dat moet je maar herkennen. Dat moet je gewoon merken dat geciteerd wordt of dat verwezen wordt naar schriftplaatsen. En als je die niet kent, ja, dan merk je daar ook niks van. En als je dat niet merkt en dus niet weet, ja, dan ga je over de Bijbel filosoferen en dan roep je, nou, ik weet niet goed wat het verschil is tussen Oude en Nieuw Verbond, want het Oude Testament is ook sprake van genade, vergeving en verzoening. Alsof dat een verschil zou uitmaken, zeg. Stel dat het niet zo zou zijn, dan zou het betekenen dat alle mensen die leefden voor de komst van de Messias, dat die voor eeuwig verloren zijn, want er was geen genade, verzoening en vergeving. En dat is dan het niveau waarop die geleerde heren met elkaar discussiëren. Dat is een niveau dat, nou ja, op de kleuterschool thuis hoort, denk ik. En misschien beledig ik nou die kleutertjes ook nog. Maar vooruit. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat de functie van de profeten is inderdaad woord Gods te openbaren. Maar zij doen dat totdat er niks meer aan toe te voegen valt. totdat geopenbaard is wat geopenbaard moest worden. En heel het Oude Testament, heel het Oude Testament wordt beschouwd als een introductie, een aanleiding staat er dan geloof ik in Hebreeën. Een introductie, een aanleiding tot, dus Hebreeën 7 vers 19, tot, als aanleiding tot betere dingen waardoor wij tot God naderen. Met andere woorden, het optreden van de profeten heeft rechtstreeks van doen met de onvolkomenheid, de onvolledigheid bedoel ik gewoon hoor, de onvolledigheid van de godsopenbaring. God, heb ik het woord theoloog gezegd, kom ik meteen met dit soort termen. Nou. Maar de onvolledigheid, het is nog niet af, zou ik maar zeggen. Er moet nog wat, er waren namelijk verborgene dingen. Eerste profeet, grote profeet Mozes. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Hij wist dus dat er ook in profetisch woord het een en ander verborgen was. Maar algemeen kun je zeggen, en ook wordt hij weer simpel, dat heel het Oude Testament spreekt over het Nieuwe. Dat wil zeggen, en daarom raakt men het verschil kwijt, maar goed. Heel het Oude Testament is de aankondiging van het Nieuwe, of nog simpeler, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Heel het Oude Testament, alle profeten spreken over de Christus, de komst van de Christus. En als die gekomen is, ja, dan kunnen de heren de WW in. Als ze tenminste profiteerden om geld. Maar goed, u begrijpt wel wat ik bedoel. Dan houdt het gewoon op. Dan is gezegd wat er gezegd moest worden. Waar nog bij komt, want het is nog iets sterker. Profeten profeteerden niet alleen verbaal, maar ook dramatisch, weet u wel. Dat wil zeggen, in hun leven, in hun doen en laten, waren ze typen van toekomstige zaken. En dan heb ik het zelfs niet eens over degenen die expliciet profeten genoemd worden. Maar ik heb het zelfs over, zullen we zeggen, over Jozef, Gideon, noem maar op, allerlei figuren in de geschiedenis. Die in hun leven, een, op wat voor wijze dan ook, uitdrukking gaven aan Christus. Maar het zal duidelijk zijn dat als die Christus gekomen is, daarmee heel die typologie dus ook ophoudt. Zoals de, laat ik het nog anders zeggen dan, in het algemeen de profeten traden op onder de wet. En ze dienden onder de wet. Maar daar waar de wet ophoudt of beëindigd wordt of hoe heet dat, daar houdt de bediening van de profeten ook op. Afgelopen. Zie. En dan krijgen we dus vervolgens de vraag, maar hoe zit het dan met de Nieuw-Testamentische priesters? Want er zijn inderdaad onder het Nieuwe, in het Nieuwe Testament, priesters zei ik, bedoelde natuurlijk, profeten. Wat moet je met Nieuw-Testamentische profeten? Wel, die is tamelijk makkelijk te formuleren, kunnen we net even doen voor de pauze. Het is natuurlijk een simpele zaak dat toen eenmaal de opstanding van de Heer Jezus Christus had plaatsgevonden en daarmee het nieuwe verbond en de nieuwe schepping en de gemeente aanbrak. Toen was de waarheid omtrent, de leer omtrent de gemeente en omtrent het nieuwe verbond niet geopenbaard nog. Begrijp je me goed? De profeten hadden er wel over gesproken, maar als we de profeten gaan bestuderen, dat doen we nou dus vandaag niet eigenlijk, maar als we het gaan bestuderen, zal blijken dat die uitspraken van de profeten toch niet al te sterk waren. Ik bedoel, ze waren niet duidelijk. Ze vallen in de categorie verborgen dingen, bedekte uitspraken. Wat mystiek taalgebruik en zo. Iedereen die ooit in de Oud-Testamentische profeten gelezen heeft, specifiek profetische boeken, weet waar ik het nu over heb. Je leest hele bladzijden, maar het ontgaat je volkomen waar het over gaat, hoor. Ja, of je moet er alleen geoefend zijn en aan de hand van trefwoorden en zo weten aanknopingspunten vinden. Dat kan allemaal, maar in het algemeen erg vaag. Alleen in het Nieuwe Testament worden die profetieën aangehaald en daarna uitgelegd. Maar zoals ik eerder op de dag al zei, die uitleg die gegeven wordt in het Nieuwe Testament, die is in zichzelf profetisch. Dat wil zeggen, de uitleg als zodanig is van Gods wegen geïnspireerd, maar is een aanvulling feitelijk dus op de profeten in het Oude Testament. Dat gaat zelfs heel sterk, want eigenlijk is het zo dat die uitleg al begint bij het citeren. Ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar je hebt soms uitspraken in het Oude Testament die heel vaag zijn. En ze worden in het Nieuwe Testament geciteerd en dan zijn ze ineens duidelijk. Omdat er hier en daar een ander woord, een synoniem, wordt ingevuld. Of door het verband waarin het gezegd wordt. U kent hem toch, hè? Zal ik even een poging doen? Een voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld, even kijken, ik neem maar even Jesaja, wat het maar is, 60 geloof ik, 61, 62, 60. Jesaja 60. Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en, of namelijk, de heerlijkheid des Heren, dat is kennelijk uw licht, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Die heb je. Maak u op, dat wil gewoon zeggen, sta op. Hè? Opstaan, uit bed komen, aankleden, tanden poetsen, weet je veel. Maak u op, word verlicht, want het is dag geworden. Het licht gaat op, de dag breekt aan. Het licht gaat op, namelijk de heerlijkheid des Heren. Wat kan dat nou zijn? Zeg ik regel 1. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie, dus wie is dat licht? En het stellen van de vraag is een beantwoorden, hè? Het licht is gewoon de Messias, maar dat staat er niet. En als je hier vraagt, wat is dat licht? Dan staat er bij de heerlijkheid des Heren. Maar heerlijkheid is ook licht, dus blijft gewoon heerlijkheid van de Heer. Wie wil, kan altijd nog zeggen, nou het gaat gewoon over zonsopgang. Hè? God heeft immers die lichten aan de hemel gesteld. En wij laten de zon niet opgaan, dus zal hij het wel doen. Dus het heet heerlijkheid des Heren of licht, zo kun je hem ook lezen. Maar goed, we begrijpen dat het iets anders ligt, dus we begrijpen dat het gaat over de Messias. Maar dat staat er niet, dat het over de Messias gaat. Maar dan wordt hij geciteerd in, welke zullen we nemen? Efeze 5, Romeinen 13, mag ook. Maar ik neem maar Efeze 5, vers 14... Daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaapt. Ja, dat staat er, maak u op. Dat is hetzelfde als ontwaakt gij die slaapt. Maar daarom meteen toegelicht, want ontwaakt gij die slaapt kan ook een eufemistisch zijn voor sta op uit de nood. De zogeheten doodsslaap. Wanneer men in duisternis is in de dood namelijk. En er staat dus, sta op uit de doden. Zie, daar heb je een verklaring meteen. En daarna staat er in Jesaja 60, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar in Efeze 5 staat meteen, en Christus zal over u lichten. Want de heerlijkheid des Heren is gewoon Christus. En andersom, Christus is de heerlijkheid Gods. 2 Korinther 4 vers 4, lees hem maar na. Zie. Maar alleen al het citeren verklaart het soms. Nou, er zijn nog wel meer voorbeelden van, maar dan moet ik even gaan heen en weer gaan zoeken. Hè. De uitspraak uit Jacobus 15 bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, waar dan... Jacobus 15, dat bestaat niet. Handelingen 15, de woorden van Jacobus over... Die we al gelezen hebben. Over na deze zal ik wederkeren... Dat zijn woorden uit Amos 9, vers 11 en 12, maar daar staat niet na deze. Daar moet je uit het verband van het schriftgedeelte opmaken dat het inderdaad gaat over na deze. Daar moet je uit opmaken dat de versen voor Amos 5, vers 11, dus vers 10 en nog verder daarvoor, dat je in die versen een beschrijving hebt van onze tegenwoordige... Ik zoek hem niet op, want we moeten pauzeren alweer. Hè. Maar dat je daar een beschrijving hebt van onze tegenwoordige bedeling. En daarna staan er die woorden over wederkeren en wederopbouwen, de tabernakel van David en de vervallen hut van David en wat er mee wezen mag. Maar als je dat schriftgedeelte goed bestudeert... Maar ja, dan moet ik zeggen, ja, eigenlijk kan dat alleen vanuit het Nieuwe Testament. Dan merk je daar dat je een beschrijving krijgt eerst van onze tegenwoordige tijd. En daarna wordt het herstel van de troon van David genoemd. Maar ja, hoe weten wij dat? Ja, omdat Jacobus het zegt in Handelingen 15. En die interpreteert meteen en citeert alsof er staat na deze, maar het na deze is de samenvatting van de voorafgaande verzen. Na deze zal ik wederkeren en vervallen het van David wederoprichten. Enzovoort. En het is heel vaak zo. Citaten van het Oude Testament in het Nieuwe zijn nooit helemaal letterlijk. Je herkent ze nog wel, maar ze zijn niet helemaal letterlijk. Maar daarmee zijn ze meteen al een stuk verklaring. En soms zijn ze zo weinig letterlijk, zoals die van Jesaja 60 in Efeze 5, dat men niet eens een schriftverwijzing eronder gezet heeft. Hè? En dat komt gewoon omdat Efeze 5 zegt, Christus zal over u lichten. En Jesaja 60 zegt, de Heere. En in heel wat kringen word je de kerk uitgegooid als je zegt dat Christus de Heer is. Gek genoeg, want iedereen kent de uitdrukking, de Heer Jezus Christus. Maar als je zegt dat Christus de Heer is, Jehovah dus, dan krijg je grote problemen. Sinds de vierde eeuw. Maar goed. Ja, dat is zo. En daarom staat zo'n tekstverwijzing er niet onder, maar het verband is duidelijk genoeg. Zie je? Nou goed, maar waar het maar om gaat, is dat de functie van de oud-testamentische priesters fundamenteel beëindigd is, gewoon de functie van de priesters eigenlijk, fundamenteel beëindigd is bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar toen het nieuwe verbond aanbrak, moest nog wel uitgelegd worden op welke wijze dan die oud-testamentische profetieën in onze dagen van toepassing zijn. En degenen die dat doen, doen dat uiteraard geïnspireerd en wel, dat wil zeggen van Gods wegen ingeblazen, of hoe dat maar heten mag, in de diverse schriftgedeelten. En dat maakt hen toch tot profeten. En zo heb je dus nieuwtestamentische profeten. Daarnaast geldt hetzelfde als wat onder het oude verbond ook gold. Er zijn dingen die zwart op wit in de Bijbel staan, leerstellig, en dat is dan voldoende. Daar heb je profeten voor. Er zijn ook dingen, of althans er waren dingen, die nog niet opgeschreven waren. Het schrijven van deze nieuwtestamentische Bijbelboeken heeft natuurlijk ook nogal wat tijd genomen. En in die tijd was er af en toe toch nodig, hoe heette het ook alweer, er was nodig stichting en vermaning en vertroosting, want daar was profetisch woord voor toch, was nodig. En dus liepen er nog wat profeten rond, die soms met name genoemd worden, in Handelingen in elk geval, en die dan bij gelegenheid een boodschap hebben, opdat men maatregelen zou kunnen nemen, opdat men wist waar men aan toe was, enzovoorts. Maar dat hield daarna dus ook inderdaad vanzelfsprekend op. Het punt is gewoon dat als God uitgesproken is, dan is hij ook uitgesproken.